Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma dat u de mogelijkheid geeft om samen de blik te richten op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Ook vandaag gaan wij dat doen, ja, voor de mensen die Radio Vaticaan een beetje hebben gevolgd. Die zullen gemerkt hebben dat het eigenlijk door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk was om het laatste deel van het slotdocument van de synode voor de Amazone te kunnen behandelen. Nu, we gaan ons best doen om dit alsnog online beschikbaar te maken. Dus de mensen die een beetje de gewoonte hebben om onze website ook op te volgen, www.radiomaria.be, die zullen daar dan ook het laatste deel nog kunnen terugvinden. Nu, na de synode is het natuurlijk terug het gewonere werkritme voor paus Franciscus. En vandaag gaan wij kijken onder meer naar de audiënties die de paus, de generale audiënties, die de paus heeft gegeven de afgelopen tijd. Dus we gaan in concreto luisteren naar de audiëntie van woensdag 30 oktober en die van woensdag 6 november. Want deze hebben wij nog niet de mogelijkheid gehad om die te overlopen. We gaan, alvorens we dat gaan doen, gaan we ook kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend de afgelopen tijd. Dus vlak na het einde van de synode, dat was rond 28 oktober tot nu. En na de generale audiënties krijgt u ook nog wat meer informatie over een nieuwe apostolische reis die de paus zal ondernemen. Het is namelijk zo dat het Vaticaan heeft bekendgemaakt dat de paus van 19 tot en met 26 november, dus heel binnenkort, een reis zal ondernemen naar Thailand en naar Japan. En wij gaan samen reeds kijken naar de details. Dat is allemaal voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis, het werkterrein van paus Franciscus, en kijken naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen tijd. Na het aflopen van de synode op 27 oktober volgde er reeds op 28 oktober de eerste audiënties. Onder meer kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen, werd ontvangen. Alsook kardinaal Dominique Mamberti, de prefect van het hoogste tribunaal van de apostolische signatuur. De verschillende prelaten die lid zijn van de Bisschoppenconferentie van Nieuw-Zeeland tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, en dit werd geleid door kardinaal John Atcherley Dew, de aartsbisschop van Wellington. Ook heeft de paus kardinaal Stanislav Rilko, de aartspriester van de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore, ontvangen. En de vertegenwoordigers van de Abrahamitische religies voor de ondertekening van een gezamenlijke verklaring over bepaalde kwesties in verband met het levenseinde euthanasie en de bevordering van de palliatieve zorg. Op donderdag 31 oktober heeft de paus kardinaal Fernando Filoni ontvangen, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. Ook ontving hij monsieur Valmor Oliveira de Azevedo, de aartsbisschop van Belo Horizonte in Brazilië en voorzitter van de Nationale Bisschoppenconferentie van Brazilië. Dit tezamen met monsieur Jaime Spengler, aartsbisschop van Porto Alegre, eerste vicevoorzitter, monsieur Mario Antonio da Silva, de bisschop van Roraima, tweede vicevoorzitter, en monsieur Joel Portela Amado, de hulpbisschop van São Sebastião do Rio de Janeiro, secretaris-generaal van dezelfde bisschoppenconferentie van Brazilië. Ook ontving de paus nog de deelnemers aan de opleiding voor katholieke militaire almoezeniers in internationaal humanitair recht. Op maandag 4 november ontving de paus de deelnemers aan de conferentie van de Internationale Federatie van Katholieke Universiteiten, die van 4 tot 5 november in Rome plaatsvond in het Congrescentrum Augustinianum, met als thema Nieuwe grenzen voor universiteitsleiders, de toekomst van de gezondheid en het universitair ecosysteem. Op donderdag 7 november, kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer. Ook ontving de paus verder nog de prelaten van de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten, Regio 1, tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek aan Rome en aan de paus, en dit werd geleid door kardinaal Sean Patrick O'Malley, aartsbisschop van Boston. Op vrijdag, 8 november, ontving de paus de heer Gitanas Nauseda, president van de Republiek van Litouwen, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Ook ontving hij generaal Brian Peddle, de overste van het leger des Heils, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. De paus ontving aartsbisschop Nicola Eterovic, apostolische nuncius in de Federale Republiek van Duitsland, en de deelnemers aan de International Meeting for Regional and National Leaders of Pastoral Care in Prisons. Op zaterdag 9 november dan ontving de paus eerwaarde heer Mario Guisaura, een priester uit Argentinië die nogal wat te verduren heeft gehad de afgelopen tijd van vooral uit de linkse hoek, omwille van het feit dat hij een aantal boegbeelden van de bevrijdingstheologie had verwijderd uit zijn parochiekerk. En er was enorm reactie op gekomen. Priester die echt ook vervolgd wordt omwille van zijn trouw aan Christus en aan de kerk en dus ontvangen werd door de paus. Diezelfde zaterdag ontving de paus opnieuw kardinaal Marc Ouellet, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen. Ook de deelnemers aan de conventie Kerk, Muziek, Interpretatie, een noodzakelijke dialoog. Dit werd georganiseerd door de Pauselijke Raad voor Cultuur. Ook ontving hij nog de leden van de Vaticaanse Stichting Jozef Ratzinger Benedictus XVI voor de toekenning van de zogeheten Ratzingerprijs. Voor het eerst in de geschiedenis trouwens wint een Afrikaanse theoloog deze prijs voor theologie. De prijs wordt jaarlijks aan twee theologen toegekend. Dit jaar zijn dat de Canadese katholieke politicoloog en moraalfilosoof Charles Taylor, die 87 jaar is, en de Afrikaanse theoloog Paul Béré uit Burkina Faso. Hij is 53. Hij is een jezuïet en docent bijbelstudie in Rome en in Ivoorkust. Hij is nauw betrokken bij de opleiding van Afrikaanse theologen. Bovendien was hij ook adviseur bij verschillende bisschoppensynodes. Charles Taylor dan, die werd in 1931 geboren in Montreal. Hij is voormalig hoogleraar filosofie van de McGill University in dezelfde stad en momenteel verbonden aan het Instituut voor Humane Wetenschappen in Wenen. Deze Canadese cultuurfilosoof doet onderzoek naar moraalfilosofie, liberalisme, het concept van de multiculturele samenleving en godsdienstfilosofie, met aandacht die vooral uitgaat naar het reconstrueren van de bronnen van de hedendaagse moraliteit, alstublieft. De Ratzingerprijs voor Theologie die wordt sinds 2010 op initiatief van emeritus paus Benedictus XVI door een wetenschappelijk comité van die stichting toegekend, om eigenlijk een impuls te geven aan het theologische onderzoek en ook het belang te benadrukken van theologie te midden van de andere wetenschappelijke disciplines. Tijd om te gaan luisteren naar paus Franciscus zelf. En we gaan dat doen door te kijken naar de generale audiëntie van woensdag 30 oktober. U weet, de paus die is al geruime tijd bezig met een reis, als het ware, door de handelingen der apostelen. Om eigenlijk een schets te maken van hoe het evangelie en de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus aan de lange reis is begonnen doorheen de geschiedenis, tot nu. Om ook eigenlijk inspiratie en een soort van duiding te halen uit de wijze waarop de apostelen toen handelden en de eerste christenen, om bepaalde stappen die hij ook tijdens zijn pontificaat heeft genomen, een stukje te duiden. Onder meer het concept van de synodaliteit en het organiseren van een synode. Zo kon u reeds horen in de specials die we hebben toegewijd aan de synode voor de Amazone. We gaan luisteren naar paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Leggendo gli atti degli apostoli, si vede come lo Spirito Santo è il protagonista.
Wanneer we de handelingen van de apostelen lezen, dan zien we dat de Heilige Geest de protagonist is in de zending van de kerk. Hij is het die de weg van de verkondigers van het evangelie leidt. We zien dat duidelijk op het ogenblik dat de apostel Paulus bij zijn aankomst in Troas een visioen heeft. En een Macedoniër smeekt hem: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. En de bevolking van Noord-Macedonië is er fier op, zeer fier, dat het Paulus heeft geroepen. Dat Paulus hen, Jezus Christus, heeft verkondigd. En ik herinner mij goed dat mooie volk dat mij zeer hartelijk ontvangen heeft. Mogen het dit geloof dat Paulus hun verkondigd heeft bewaren. De apostel aarzelt niet en vertrekt naar Macedonië in de zekerheid dat het werkelijk God is die hem zendt. En hij belandt in Filippi, een Romeinse kolonie op de Via Egnatia, om het evangelie te prediken. Paulus die blijft er meerdere dagen. En er hebben drie belangrijke gebeurtenissen plaats die zijn verblijf gedurende deze dagen in Filippi kenmerken. Ten eerste de evangelisatie en het doopsel van Lydia en haar gezin. Ten tweede de arrestatie van Paulus en Silas na de duivelbezwering van een slavin die door haar meesters uitgebuit werd. En ten derde de bekering en het doopsel van de gevangenbewaarder en zijn gezin. Drie gebeurtenissen in het leven van de heilige Paulus. De kracht van het evangelie raakt vooral de vrouwen van Filippi, in het bijzonder Lydia, een handelaarster in purperen stoffen uit de stad Thyatira en een godvrezende, wiens hart door de Heer ontvankelijk gemaakt wordt voor wat door Paulus gezegd werd. Dat lezen we in dat vers 14. Inderdaad, Lydia aanvaardt Christus, ontvangt het doopsel met haar gezin en ontvangt degenen die Christus toebehoren door Paulus en Silas onderdak te geven. We hebben hier een getuigenis van de aankomst van het christendom op Europese kusten. De aanvang van een inculturatieproces dat duurt tot op vandaag en dat langs Macedonië is binnengekomen. Na hun hartelijke ervaring bij Lydia worden Paulus en Silas geconfronteerd met het harde leven van de gevangenis en de vertroosting van de bekering van Lydia en haar familie maakt plaats voor de troosteloosheid van de gevangenschap, omdat zij in de naam van Jezus, een slavin die een waarzeggende geest had, bevrijd hadden en die met haar waarzeggerij haar meesters veel geld opbracht. Haar meesters verdienden veel en deze arme slavin deed wat waarzeggers doen. Zij voorspelt uw toekomst. Ze leest de lijnen van uw hand. Zoals het lied zegt, neem deze hand zich u erin. En de mensen betalen ervoor.
Ti indovinava il futuro, ti leggeva le mani, come dice la canzone, prendi questa mano, zingara così. E questo la gente pagava. Anche oggi, cari fratelli e sorelle, c'è gente.
En ook vandaag nog, dierbare broeders en zusters, zijn er mensen die daarvoor betalen. Ik herinner mij, in mijn bisdom, in een heel groot park, stonden meer dan 60 tafeltjes waar waarzeggers en waarzegsters uw hand lezen en de mensen geloven dat allemaal. En ze betalen ervoor. En dat bestond al in de tijd van de heilige Paulus. Haar meesters klagen Paulus uit vergelding aan en brengen de apostelen voor de magistraten, met de beschuldiging dat zij de openbare orde verstoren. Maar wat gebeurt er? Paulus is in de gevangenis en er doet zich een verrassend feit voor. Hij heeft te maken met die troosteloosheid, maar in plaats van te klagen, zetten Paulus en Silas een lofzang in tot God. En deze lofzang maakt een kracht vrij die hun boeien verbreekt. Tijdens het gebed schudt een aardbeving de fundamenten van de gevangenis, de deuren gaan open en de boeien van alle gevangenen springen los. Zoals het gebed met Pinksteren, heeft dit gebed in de gevangenis een wonderbare uitwerking. In de mening dat de gevangenen gevlucht zijn, wou de gevangenbewaarder zelfmoord plegen. Want een gevangenbewaarder betaalt het met zijn eigen leven wanneer een gevangene de vlucht neemt. Doch Paulus roept hem toe: we zijn allen nog hier. En dan vraagt deze: wat moet ik doen om gered te worden? En het antwoord luidt: geloof in de Heer Jezus. Dan zult gij en uw huis gered worden. En op dat ogenblik gebeurt de verandering. Midden in de nacht luistert de gevangenbewaarder met zijn gezin naar het woord van de Heer, neemt de apostelen op, wast hun wonden, want men had hen gegezeld, en ontvangt hij met de zijnen het doopsel. Daarna, verheugd omdat hij met heel zijn gezin nu in God geloofde, laten hij en zijn huisgenoten de tafel dekken en nodigen Paulus en Silas uit bij hen te blijven. Het ogenblik van de vertroosting. Midden in de nacht Van deze anonieme gevangenbewaarder straalt het licht van Christus en overwint het de duisternis. De boeien van zijn hart springen los en in hem en de zijnen welt een ongekende vreugde op. Zo gaat de Heilige Geest te werk in de zending. Sinds het begin, sinds Pinksteren, is Hij de protagonist van de missie. Hij doet ons vooruitgaan en wij moeten trouw zijn aan de roeping die de Geest ons geeft om het evangelie te brengen. Vragen ook wij aan de Heilige Geest een ontvankelijk hart, gevoelig voor God en open voor onze broeders en zusters, zoals Lydia, met een stoutmoedig geloof, zoals dat van Paulus en Silas, en met de openheid van hart, zoals de gevangenbewaarder die zich door de Heilige Geest laat raken. Opnieuw een mooie catechese van Paus Franciscus, waar hij eigenlijk het heeft over de aankomst, zeg maar, van het evangelie op het Europese grondgebied. We hebben het geluk, zeg maar, om onmiddellijk opnieuw naar een generale audiëntie te kunnen luisteren, die aansluit bij datgene wat de paus zo net heeft besproken. Het gaat hier concreet over de generale audiëntie van woensdag 6 november. Laten we ook daar nog naar luisteren, alvorens wij samen met de paus het Angelus zullen bidden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
We gaan verder in onze reis door het boek van de Handelingen van de Apostelen. Na de beprovingen die hij meemaakte in Filippi, Thessalonica en Berea, gaat Paulus aan land in Athene, het centrum van Griekenland. Deze stad, die leefde in de schaduw van de glorie van de antieken, bewaarde, ondanks haar politieke decadentie, nog het primaat van de cultuur. En daar werd de apostel pijnlijk getroffen door de vele afgodsbeelden die hij in de stad zag. Maar de impact van het heidendom deed hem niet vluchten, doch een brug leggen om met deze cultuur in dialoog te gaan. Paulus kiest ervoor om de stad te leren kennen en gaat daarom naar de belangrijkste plaatsen en personen. Hij gaat naar de synagoge, symbool van het geloofsleven. Hij gaat naar het plein, symbool van het stadsleven. En naar de Areopaag, symbool van het politieke en culturele leven. Hij ontmoet iedereen. Hij sluit zich niet op en gaat met iedereen spreken. Zo observeert Paulus de cultuur, de omgeving van Athene, met een contemplatieve blik die de God ontdekt die in haar huizen, straten en op haar pleinen woont. Paulus kijkt niet vijandig naar de stad Athene en de heidense wereld, maar met de ogen van het geloof. En dat zet ons aan ons vragen te stellen over onze manier om naar onze steden te kijken. Kijken wij ernaar met onverschilligheid, met een misprijzen, of met het geloof dat Gods kinderen erkent te midden van een anonieme menigte?
Le osserviamo con indifferenza, con disprezzo, oppure con la fede che riconosce i figli di Dio in mezzo alle folle anonime?
Paulus kiest de blik die hem aanspoort een overgang mogelijk te maken tussen het evangelie en de heidense wereld. In een van de meest bekende instellingen van de antieke wereld, de Areopaag, stelt hij een buitengewoon voorbeeld van inculturatie van de geloofsboodschap. Hij verkondigt Jezus Christus aan aanbidders van afgoden, maar niet op een agressieve manier, maar als bruggenbouwer. Paulus inspireert zich aan het altaar van de stad dat gewijd is aan een onbekende God. Er was een altaar met de inscriptie aan een onbekende God, zonder enige voorstelling, niets, alleen deze inscriptie. En uitgaande van deze devotie tot de onbekende God en om voeling te krijgen met zijn toehoorders, verkondigt hij dat God onder de stedelingen leeft en zich niet verbergt voor hen die hem met een oprecht hart zoeken, ook al doen ze dat tastend. Het is precies deze aanwezigheid die Paulus probeert te onthullen. Wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. Om de identiteit van God te onthullen, die de Atheners aanbidden, gaat de apostel uit van de schepping. Dat we zeggen van het Bijbels geloof in de God van de openbaring, om bij de verlossing en het oordeel te komen, namelijk de eigenlijke christelijke boodschap. Hij toont de wanverhouding tussen de grootheid van de Schepper en door mensen gebouwde tempels, en legt uit dat de Schepper zich voortaan altijd laat zoeken, zodat iedereen hem kan vinden. Volgens een mooie uitdrukking van Paus Benedictus XVI verkondigt Paulus degene die de mensen niet kennen en toch kennen, de onbekende gekende.
Il Papa Benedetto XVI che dice che Paolo annuncia l'ignoto conosciuto.
Ecco. Daarna nodigt hij iedereen uit de tijd van de onwetendheid achter zich te laten en het besluit te nemen om zich te bekeren, met het oog op het nakende oordeel. En Paulus begint met het kerygma, verwijst naar Christus, zonder hem te citeren, maar hij noemt hem de mens die door God geloofwaardig gemaakt werd door hem uit de doden te doen opstaan. En dat is het probleem. Het woord van Paulus, waarvoor zijn toehoorders tot dan de adem inhielden, want het was een interessante ontdekking, stoot op een steen des aanstoots. De dood en de verrijzenis van Christus lijken een dwaasheid en zijn het voorwerp van spot. En dan gaat Paulus weg. Zijn poging lijkt mislukt. Maar toch sluiten enkelen zich bij zijn woord aan en openen zich voor het geloof. Onder hen een man, Dionysius, lid van de Areopaag, en een vrouw, Damaris. Ook in Athene schiet het geloof wortel en heeft het twee stemmen, van een man en een vrouw. Vragen ook wij vandaag aan de Heilige Geest dat hij ons leert bruggen bouwen met de cultuur, met degenen die niet geloven of die een andere overtuiging hebben dan de onze. Altijd bruggen bouwen, altijd een uitgestoken hand, geen agressie. Vragen wij de capaciteit om de boodschap van het geloof fijngevoelig te incultureren, door met een contemplatieve blik te kijken naar degenen die in onwetendheid zijn over Christus, bewogen door liefde die verwarmt.
Ponendo su quanti sono nell'ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti. Grazie.
Ik heb het eerder een aantal keer aangehaald en ik nodig u uit om misschien nog even terug te grijpen naar die laatste generale audienties, de laatste 3 of 4. Omdat ik steeds meer de indruk krijg dat paus Franciscus als het ware de hele opbouw van zijn pontificaat een stukje probeert te verklaren door deze generale audienties. In die zin dat de wijze waarop hij omgaat met andere religies, bedenken maar aan zijn dialoog met de islam, maar ook in de ecumene met de andere christelijke denominaties en zelfs ook met mensen die eigenlijk weinig van doen hebben met de kerk of met het geloof. Hij neemt Paulus als voorbeeld. De wijze waarop Paulus het evangelie verkondigt, het is heel duidelijk dat paus Franciscus daar als het ware zijn voorbeeld gehaald heeft. Hij spreekt constant over bruggenbouw. En u moet weten, een van de titels, zeg maar, die we toekennen aan de paus is Pontifex Maximus. Hij is de ultieme bruggenbouwer, als het ware, de grootste. En we zien dat in die verklaring die hij over de handelingen der apostelen geeft, dat we daarin eigenlijk de stijl van zijn pontificaat kunnen onderscheiden en herkennen. Opnieuw herhaalt hij diezelfde woorden die hij gedurende zijn hele pontificaat al blijft herhalen. Laten we ons niet opsluiten in onszelf. Laten we niet bang zijn voor de steden waarin wij wonen. De mensen die we kunnen ontmoeten. Want het is door die ontmoeting en dat te doen vanuit een blik van liefde, met de blik van het geloof, met de blik van Jezus, dat wij werkelijk mensen kennis kunnen laten maken met Jezus Christus. En in de eerste plaats niet door grote verkondiging, met grote woorden en grote theorieën, maar door de eenvoud van de ontmoeting. En als we kunnen leren dat een ontmoeting begint met een open hart, te luisteren naar de ander en in het leven van de ander de glimpen, de vonken van Gods liefde en licht te herkennen, wel, dan kunnen we bruggen bouwen. Dan kunnen we werkelijk een verbinding maken tussen ons en degene waarmee we een gesprek hebben, misschien zelfs over het geloof. Heel interessant om die laatste catechesis van paus Franciscus er nog even bij te nemen, ze naast elkaar te leggen en in één geheel, zeg maar, te lezen. We gaan eerst samen met paus Franciscus nog het Angelus bidden en daarna kom ik nog kort bij u terug. Dan ga ik kort overlopen hoe die apostolische reis naar Thailand en Japan er zal gaan uitzien. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, tot slot van onze aflevering van Radio Vaticaan staan we nog even stil bij de apostolische reis die de paus zal ondernemen van 19 tot en met 26 november. Een reis naar Thailand en Japan. Begint dus met het vertrek uiteraard vanuit Rome in de richting van Bangkok op dinsdagavond 19 november. Dan zal hij daar aankomen om 12:30 op woensdag 20 november bij de militaire luchthaven Terminal 2 in Bangkok. Op donderdag 21 november dan is er een welkomstceremonie. Uiteraard heeft de paus dan toch wel even de tijd om te bekomen van de lange vlucht. En dan op donderdag 21 november begint het programma zeg maar officieel. Ook een ontmoeting met de eerste minister, met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het kort diplomatiek staat op het programma. Er zal ook een bezoek plaatsvinden aan de hoogste patriarch van de boeddhisten in de Wat Ratchaprabhobit Satit Mahasimaram tempel. En er is een ontmoeting met de medische staf zeg maar, van het St. Louis ziekenhuis, waar hij ook een privébezoek zal brengen aan zieken en mensen die met een beperking door het leven gaan. Dan is er een lunch in de Apostolische Nunciatuur en zal hij een privébezoek brengen aan Zijne Majesteit Koning Maha Vajiralongkorn Rama X in het Koninklijke Paleis van Amforn. Om 18:00 draagt hij de heilige mis op. Vrijdag 22 november vindt plaats in Bangkok ontmoeting met priesters, religieuzen, bisschoppen, seminaristen, catechisten. Ook zal hij een aparte ontmoeting hebben met de bisschoppen van Thailand in het heiligdom van de zalige Nicholas Bonkert Kidbemrung. Om 11:50 is er een privébijeenkomst met de leden van de Sociëteit van Jezus. Om 2:40 die dag zal hij nog een ontmoeting hebben met verschillende christelijke leiders aan de Universiteit van Chulalongkorn. En om 17:00 draagt hij de heilige mis op, samen met de jongeren in de kathedraal. Zaterdag 23 november, dan is er de afscheidsceremonie, vertrekt hij vanuit Bangkok naar Tokio. En daar wordt hij verwelkomd om 17:40 s'avonds. S'avonds volgt dan nog een ontmoeting met de bisschoppen in de apostolische nunciatuur. Zondag 24 november, dan vertrekt hij van Tokio naar Nagasaki, waar hij een boodschap over kernwapens zal geven in de Atomic Bomb Hypocenter Park. Er volgt ook een hommage aan de heilige martelaren, aan het monument van de martelaren op de Nijizaka-heuvel. Hij zal er de heilige mis opdragen. Hij gaat vervolgens van Nagasaki naar Hiroshima, waar een vredesbijeenkomst zal plaatsvinden, om van daaruit terug met het vliegtuig naar Tokio te gaan. Maandag 25 november, dan spendeert hij de dag in Tokio. Er zal een ontmoeting zijn met de slachtoffers van de drievoudige ramp in Belsal Hanzomon. En volgt er een privébezoek aan keizer Naruhito in het keizerlijke paleis. Hij zal een ontmoeting hebben met de jongeren in Japan in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw. En zal ook nog de heilige mis opdragen in de Tokyo Dome. Er volgt dan ook nog een ontmoeting met de officiële autoriteiten. Dinsdag 26 november is er een privé heilige mis met de leden van de Sociëteit van Jezus. Zal er ook een bijeenkomst zijn aan de Universiteit van Sofia. Hij zal een bezoek brengen aan bejaarden en zieke priesters. De universiteit zelf zal hij ook bezoeken en dan volgt de afscheidsceremonie op Haneda Airport in Tokio, waarvan hij vertrekt terug naar Rome, waar hij diezelfde dag nog aankomt om 16:45. Letterlijk in vogelvlucht, een overlopen van die apostolische reis die toch een heel aantal dagen zal duren. Eens die plaatsvindt, dan blijft u natuurlijk op de hoogte via Radio Vaticaan. En zo zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Radio Vaticaan. Dan doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. We hebben voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en wens u nog een bijzonder fijne dag toe.